luisteren. En dan mogen we verwachten dat er nieuw leven komt. Wees daarom hier aanwezig en wek alles wat wij doen tot leven. Dat ons zingen, ons bidden, ons spreken, ons luisteren, dat het gericht mag zijn op u. En dat we doorgloeid mogen worden door uw geest. U weet dat er ook dingen zijn van de afgelopen week die we maar niet zomaar even hier bij de deur van de kerk kunnen parkeren. Omdat ze ons bezighouden, omdat we ons misschien wel heel erg zorgen maken. Of omdat we zo druk zijn in ons hoofd. Geef ons de rust en de ruimte die nodig is om hier aanwezig te kunnen zijn. We bidden nu voor de leiding en de kinderen van de kindernevendienst en de crèche. Voor onszelf zoals we hier in de kerk zitten. Maar ook voor onze broers en zussen, waar dan ook, die met ons verbonden zijn. Zegen ons allen in Jezus' naam. Amen. Zingen we met elkaar lied 818.
Thank you.
Voordat de kinderen nu naar de kinderneventdienst toe gaan, wil ik vragen of jullie nog even hier voor in de kerk willen komen. Kan je maar een klein beetje om me heen zitten in een kringetje? Dan kan ik jullie wat makkelijker aankijken, anders moet ik heel... Ja, precies. Helemaal goed. Ja, een kringetje met twee vleugels, zeg maar. Hartstikke mooi. Hey, fijn dat jullie er vanmorgen weer zijn. Ik heb... vanmorgen iets meegenomen, dat heb ik een hele tijd niet nodig gehad. Maar ik ben van de week heb ik hem weer uit de kast gehaald en gebruikt. En misschien hebben jullie dat ook wel, dat jullie thuis een tas hadden die je een hele tijd niet gebruikt hebt en opeens maandag wel moest gebruiken. En misschien zit er dan ook in die tas wel wat hier in deze tas zit. Ik ga het er gewoon even een beetje uithalen. Ja, ken je dat?
Een schoolbeker.
Schoolbeker, ja precies. Wat zit er bij jou in?
Limonade meestal.
Limonade meestal, ja, lekker. Nou, en in dezelfde serie hebben we deze. Broodtrommel. Ja, helemaal goed. Wat heb jij vaak op je brood? Pindakaas. Oh. Pindakaas en smeerkaas. En ook nog iets erbij, wat dan? Oeh, dat versta ik niet helemaal. Komkommer. Oh, lekker. En wat heb ik er nog meer in zitten? Nou ja, ik heb dan geen komkommer bij me. Maar wel dit. En waar heb je nou al deze dingen nodig? Op school. Domme vraag van mij eigenlijk. Waarom ik hier nou over begin? Kijk, jullie zijn weer naar school gegaan. Tenminste, de meeste van jullie. En... Nou heb je op een school kinderen zoals jullie en wat heb je op school nog meer? Aan mensen. Een juf of een meester. Ja, precies. Jullie hebben geen meester, alleen een juf. Hè? Ik denk dat heel veel kinderen alleen een juf hebben. Want er zijn eigenlijk veel te weinig mannen die in het onderwijs zitten. Maar dat is iets heel anders. Oh ja. Dat is denk ik ook wel typisch iets voor meesters, dat ze altijd voor de leuke klusjes zorgen. Gym en buitenspelen en zo. Hè? Oh ja. Nou inderdaad, dus je hebt op school heb je kinderen zoals jullie, en dat noem je dan leerlingen. En je hebt juffen en meesters. En nou is even een vraag, hoe kan je nou zien of je een leerling bent of een juf of een meester? Jezus. Oké, ja, dus een leraar of een juf of een meester die is ouder en leerlingen zijn kleiner. Dat is inderdaad een verschil. Waar kun je het nog aan merken? Oké, de juf en de meesters die zijn vaak slimmer dan de kinderen. Maar ja, of ze nou altijd slimmer zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Maar omdat ze wat ouder zijn, weten ze iets meer. En dat bedoelde jij natuurlijk, ja precies. Ja, dus daar kun je het aan zien. En nou gaan jullie nou vanmorgen in de kindernevendienst een verhaal horen. En daar is het eigenlijk een beetje andersom. Want wat jullie misschien helemaal niet weten of over nagedacht hebben. Ik weet niet of Jezus ook zo'n tas had met een beker en een broodtrommel en een banaan erin. Volgens mij had je in die tijd in Israël nog geen bananen. Maar ik weet wel dat Jezus ook gewoon naar school is gegaan en dingen heeft moeten leren. Maar het gekke is... dat als Jezus met grote mensen gaat praten die heel veel weten, dat het dan met Jezus net iets anders is dan met andere kinderen. En daar gaan jullie in de kindernevendienst over horen. En daar mogen jullie zo meteen naartoe gaan. Maar eerst gaan wij nog met elkaar een lied zingen, ook weer over een nieuwe wereld van God die gaat komen. Thank you. Toen vanuit de band voorgesteld werd om dit lied als kinderlied te zingen bij het thema Gods nieuwe wereld, was ik daar eigenlijk wel blij om. Al was het alleen maar omdat er in dit lied, er zitten een paar hele prachtige regels in, maar er zitten ook een aantal regels in waar ik het echt ongelooflijk mee oneens ben. En dat zal ook in de preek zal dat wel een beetje duidelijk worden waarom ik het daarmee oneens ben. Maar je hoeft niet altijd in de kerk dingen te zingen waar je het mee eens bent. Dan zou het wel een hele saaie bedoeling zijn. Want het zet je ook weer op andere gedachten. Het gaat vanmorgen over Gods nieuwe wereld. Afgelopen week is er dat rapport gepubliceerd of uitgelekt. De achterkant van Amsterdam. En uit dat rapport blijkt, wat natuurlijk iedereen al lang een beetje wist, in ieder geval op de Veluwe weten ze dat al heel erg lang, dat er in Amsterdam een schaduwwereld bestaat die drijft op drugs en waarin een alternatieve economie te vinden is waarin miljarden omgaan. Een wereld met eigen wetten, eigen logica en ook eigen codes. En zo blijken er in deze stad twee parallele werelden te bestaan. De onderwereld, ja, de bovenwereld, dat klinkt dan zo gek, maar dan toch maar ja. De onderwereld en de bovenwereld. En soms raken die twee werelden elkaar. Bijvoorbeeld wanneer er een handgranaat voor de kapper ligt, in plaats van voor de koffieshop ernaast. Twee parallele werelden. Ik moest daar aan denken toen ik me op de preek voor vanmorgen aan het voorbereiden was. Ons jaarthema, dat wordt dus Gods nieuwe wereld. En ook daar zou je kunnen spelen met dat idee van twee parallele werelden. Dus niet zoals het kinderlied van net zegt, van nou ja, nu zitten we dus in een ellendige wereld. Maar straks, dan wordt het allemaal beter. Ja, dat is op zich wel zo. Maar als dat het enige verhaal van het christendom zou zijn, dan zou Marx gewoon gelijk hebben. Dan is religie opium voor het volk. In onze ellendige omstandigheden houden we onszelf zoet met alleen de gedachte dat er straks iets mooiers gaat komen. Maar dat is niet het hele verhaal. Het is niet alleen maar een nieuwe wereld die straks gaat komen, maar die nieuwe wereld van Gods Koninkrijk is een parallelle wereld. Die is er nu ook al. En ik zou je, voordat we nu verder gaan, willen vragen om bij jezelf even in een minuut of zo na te gaan. Als ik naar de term Gods nieuwe wereld hoor, wat roept dat bij mezelf op? Waar denk ik dan aan? Misschien even over iets over die term, Gods nieuwe wereld. Die heb ik uit de Bijbel in gewone taal. Dat is de laatste vertaling die verschenen is bij het Nederlands Bijbelgenootschap. En ze hebben daar de moedige, maar ook wel lastige keus gemaakt om de term Gods koninkrijk te vertalen met Gods nieuwe wereld. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie vondst. Maar Gods nieuwe wereld, wat is dat dan precies? Is dat er al of moet het nog komen? Is de kerk misschien al Gods koninkrijk? En hoe leef je dan in die nieuwe wereld van God? Nou, over zulke vragen gaan we het in dit seizoen met elkaar hebben. En vanmorgen maken we daar gewoon een beginnetje mee. En we gaan met elkaar nu een gedeelte uit de Bijbel lezen dat sterk lijkt op het gedeelte dat we een paar maanden geleden ook lazen. Het gaat over het begin van Jezus' publieke optreden. Mag ik de lector vragen naar voren te komen?
We gaan lezen Matthäus 4, vers 12 tot 25. Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Cafarnaüm, aan het meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naphtali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Land van Zebulon en Naphtali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan. Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht. En zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws onder hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht en hij genas hen. Grote groepen mensen volgden hem uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.
Zingen we als antwoord op deze schriftlezing met elkaar lied 550, het eerste en het derde vers. Vers 1 en 4 van Psalm 145 zingen we zonder dat ik dat dan verder aankondig aan het einde van de preek. Gemeente van Jezus Christus, als je op school zit, dan weet je dat het een heel groot verschil kan maken wie er voor de klas staat. Ik herinner me nog levendig die chagrijnige leraar die op alles en iedereen commentaar had, tot aan de manier waarop je veten strikt toe. En de sfeer in zijn lessen was ronduit vervelend. En ook al gaf hij een vak wat mij interesseerde, bij hem had ik echt helemaal geen zin om mijn best te doen. Ik denk dat die man ook geen goede herinnering aan mij heeft. Ik herinner me ook een prettig gestoorde lerares die heel vrij met de lesstof omging en ook in de omgang heel persoonlijk met ons omging. En die ons uitdaagde om door de lesstof heen onszelf te laten zien. En bij haar durfden we dat ook. En bij haar hadden we ook wel zin om iets te leren. Wie heeft de leiding? Wie er voor een klas staat, wie de leiding heeft, dat maakt echt groot verschil. Dat is op school zo, maar dat is natuurlijk ook op al die talloze kantoorgebouwen hier in deze stad zo. Wie managt? In je eigen bedrijf, hoe geef je leiding? Welk gevoel geeft dat? Wie heeft de leiding? En eigenlijk is dat de kernvraag waar het hele thema van Gods nieuwe wereld, van Gods koninkrijk om draait. Wie heeft de leiding? In hoofdstuk 4, vers 17, naar het gedeelte dat we net lazen, kun je lezen wat de inhoud van de preken van Jezus was. De kern daarvan is: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En laat ik daar meteen even iets over zeggen. Matthäus is een evangelie dat zeer veel rekening houdt met de Joodse toehoorders. En in het Jodendom bestaat er grote schroom om de naam van God zomaar te gebruiken. Vandaar dat in het Jodendom tot op de dag van vandaag er allerlei omschrijvingen gebruikt worden voor God, zodat je de naam van God of het woord God niet hoeft te gebruiken. Koninkrijk van de hemelen of van de hemel, dat is gewoon een omzichtige manier om te zeggen koninkrijk van God. Daar zit dus geen verschil tussen. Zelfde term. En daarvan, van dat koninkrijk van God, zegt Jezus, het is nabijgekomen. En eigenlijk alles wat Jezus verder doet en wat hij zegt, is een uitwerking, een demonstratie, een invulling van dat ene zinnetje. Keer je om, want het koninkrijk van God van de hemel is nabij. En het fantastische van Jezus is dat hij niet alleen preekt over het koninkrijk van God. Maar het bijzondere is dat waar Jezus is, daar zie je dat koninkrijk gewoon werkelijkheid worden. En de mensen in de buurt van Jezus, die merken dat ook. Aan zichzelf en aan de mensen om hem heen. En als Jezus gaat praten, dat moet iets bijzonders geweest zijn. Zijn woorden klinken als ja, een fontein van bruisend water waar licht en leven in zit. Mensen zeggen dat ook. Dat is natuurlijk ergens wel sneu voor de mensen die de leiding hadden in de synagoge van die tijd. Maar als Jezus begint te preken, dan zeggen ze: wow, deze man heeft tenminste iets te zeggen. En wat kun je daar ook in onze tijd enorm naar verlangen? Een tijd die barst van talkshows op de tv, waarvan mij steeds meer opvalt hoe weinig mensen die daar zitten te melden hebben. Hij heeft wat te zeggen, echt te zeggen. En ook als mensen met hun ziektes naar hem toekomen, dan is genezing van die ziektes, heling, dat is dan een teken van de nabijheid van het koninkrijk van God. En wat ik ook heel bijzonder vind, is dat mensen in de buurt van Jezus ertoe durven komen om het roer van hun leven drastisch om te gooien. Dat je in de buurt van Jezus kunt ontdekken, oké, het kan dus ook nog eens een keer anders. Maar Jezus spreekt dus ook over het koninkrijk van de hemel. Wat is dat? Nou ja, als Jezus het over het koninkrijk van de hemel heeft, dan komt dat niet zomaar uit de lucht vallen. Want ook al in het Oude Testament gaat het voortdurend over het koninkrijk van God. En in het Oude Testament zie je eigenlijk ook voortdurend twee lijnen. Als je bijvoorbeeld Psalm 93 leest, dan wordt daar heel erg sterk benadrukt dat God koning is van zijn hele schepping. De Heer is koning, met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. God is koning. Maar de tweede lijn in het Oude Testament is dat er een dag gaat komen. En daar heeft dat liedje Stil maar wacht maar dan wel weer gelijk in. De andere lijn is dat er een dag gaat komen waarop het koningschap van God op een nieuwe, veel completere, veel zichtbaarder manier en volkomen manier zal baanbreken. Want God is weliswaar koning, maar er zijn nog steeds allerlei andere machten die zich verzetten tegen het koningschap van God. En om dat nou maar meteen persoonlijk te maken, misschien herken je dat verzet ook wel in jezelf. Ik heb geen enkele moeite om het koningschap van God te erkennen, zolang God hetzelfde vindt als ik. Maar hoe verheven en eerbiedig ik ook over God spreek, zo gauw God en ik van mening verschillen, heb ik toch de neiging om een eigen gang te gaan. In ieder geval vanuit mezelf. Maar daarmee ontken ik feitelijk wel het recht dat God heeft om koning te zijn. En als nou door de profeten bijvoorbeeld gesproken wordt over het koninkrijk van God, dan gaat het om de belofte dat er een toekomst zal zijn waarin God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. Maar vooral een nieuwe wereldorde waarin geen kwaad meer zal zijn. Geen onrecht, geen ellende, geen ziekte. En daarmee wordt voor mijn gevoel het koninkrijk van God ook wel wat concreter. Ik heb het vroeger altijd een hele abstracte term gevonden. En het valt me ook op dat als je bijvoorbeeld op internet zoekt op koninkrijk van God, en dan krijg je hele prachtige stukken over koninkrijk van God, maar nauwelijks uitleg over wat het dan precies is. En heel simpel, een koninkrijk, dat is een gebied waarin een koning het voor het zeggen heeft. En die koning die regeert volgens bepaalde wetten, die heeft een bepaald programma. En de bevolking die merkt tot in het dagelijks leven toe de gevolgen van dat regeringsprogramma. En daarom ben ik eigenlijk ook wel gelukkig met het feit dat de Bijbel in gewone taal koninkrijk vertaalt met nieuwe wereld. Want ja, wij leven natuurlijk in een gekke situatie dat we een koning hebben die natuurlijk eigenlijk niks, ja, die zet alleen maar handtekeningen. Maar de regering Rutte, gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging, die hebben natuurlijk de eigenlijke macht in Nederland. Maar in ieder geval, die wetten die Willem-Alexander ondertekent, daar heb ik als Nederlander rekening mee te houden. Daar kan ik wel een probleem mee hebben, maar dat is dan mijn probleem. Als ik de grens oversteek, de zuidelijke grens, dan kom ik in België, het koninkrijk van Filip. En daar gelden dus weer andere wetten. En nou kan ik wel mijn belastingformulier hier in gaan vullen volgens de belastingwetten van België. En dat is in bepaalde opzichten een stuk voordeliger. Maar het mag niet, omdat ik me aan de wetten heb te houden die hier gelden. Een koninkrijk is dus een gebied waarin iemand het voor het zeggen heeft en de inwoners van dat gebied hebben daar rekening mee te houden. En dat is dus ook wat het koninkrijk van God is. Dat is dat gebied waar God het voor het zeggen heeft. Waar de dingen gaan zoals God ze bedoeld heeft en bestuurt. Als de planeten in hun baan die baan volgen, dan is dat een teken van het koningschap van God. En als mensen gaan leven volgens de bedoelingen van God, omdat ze God als hun koning zijn gaan erkennen, dan leven ze in het koninkrijk van God. En als je de psalmen gaat lezen, want wij hebben ook altijd de neiging om bij het koninkrijk van God, tenminste ik wel, om altijd aan ons mensen te denken. Maar het mooie is dat in het Oude Testament doet alles mee. De rivieren en de bomen die klappen voor God die koning is. Ik kan me er niks bij voorstellen. Maar ik ben heel benieuwd hoe het er straks uit zal zien. Rivieren die klappen. en juichen. Dat koninkrijk van God, dat is een wereld vol recht en vol vrede, vol plezier, vol schoonheid. Het is bruisend van leven. Het is vol muziek en vol kleur. Het is vol geestdrift en oneindige liefde. En van dat koninkrijk, daarvan zegt Jezus in zijn tijd, dat is nabijgekomen. En dat is ook zo'n woordje waar ik eigenlijk nooit goed raad mee wist. Het koninkrijk der hemelen is nabij. Wat bedoel je daarmee? Gisteren zaten we nogal vast op de noordelijke ring. Dus het duurde ook wat langer voordat we op de plek van bestemming zouden aankomen. En op een gegeven moment belden we vanuit de auto op. We zijn er bijna. Is dat wat Jezus bedoelt? Het is er bijna, het koninkrijk van God. Het is nabij. Nee, dat is dus niet wat Jezus bedoelt. Want voordat je het dan weet, maak je van het koninkrijk van God iets wat in de toekomst ligt. En daar hoef je dan dus eigenlijk ook nog niet zo heel veel rekening mee te houden. Dan wordt het koninkrijk der hemel wordt dan synoniem voor hemel. En de hemel is de plek waar je naartoe gaat wanneer je doodgaat. En als je nou maar gelooft in Jezus die voor je zonde gestorven is, dan mag je daar naartoe. Maar dan denk ik altijd, ja, als ik nu geloof dat Jezus gestorven is voor mijn zonde en ik mag straks naar de hemel, wat ga ik dan de rest van de tijd zitten doen? Er ontbreekt iets. En daar gaat nou juist het koninkrijk van God over. Dat is een werkelijkheid waar we nu al in leven. Het koninkrijk van God is niet iets waar je eerst dood voor moet gaan om te kunnen zien, om het binnen te kunnen gaan. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel waar dat als Jezus zegt dat het koninkrijk van God nabij is, dat het er dan nog niet helemaal in al zijn volheid werkelijkheid is. Maar in het Grieks staat er een woordje dat je eigenlijk net zo goed zou kunnen weglaten. Het koninkrijk van God is gekomen, punt. Of, zo zou je dat kunnen vertalen, het koninkrijk van God is binnen handbereik. Binnen handbereik. Iemand vertelt in een boek over het koninkrijk van God over een dorp waarin nog niet iedereen was aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat elektriciteitsnet was al jaren geleden aangelegd, maar om de een of andere redenen waren er sommige dorpelingen die zich niet op dat elektriciteitsnet wilden laten aansluiten. Maar het was een kwestie van een paar draden en een knop. En eigenlijk is dat wel een goed beeld van hoe het staat met dat koninkrijk van God. De elektriciteit, het elektriciteitsnet is er. Voor iedereen beschikbaar, voor iedereen die het wil. Maar wanneer jij je niet aansluit op dat elektriciteitsnet, ja, dan is het voor jou onzichtbaar. Dan zijn de gevolgen van de elektriciteit voor jou ook niet ervaarbaar. En dan blijf je dus gewoon bij je walmende petrolielamp zitten. Het koninkrijk van God, dat gaat over de levenskracht van God die beschikbaar is voor iedereen, maar dan moet je je wel aansluiten. Je moet wel willen leven in dat koninkrijk. En daar word je ook toe uitgenodigd door Jezus. Dat begint al met die vier leerlingen. Volg mij. Want leven in het koninkrijk van God, als je de evangelie er goed op naleest, dat heeft alles te maken met het volgen van Jezus. Want in, met en door Jezus is dat koninkrijk voor iedereen die hem volgt beschikbaar geworden. En Godzijdank, dat geldt niet alleen voor die mensen die toen en daar in Galilea woonden. Maar Jezus is de levende. Hij is vanmorgen bij ons. En het is dus mogelijk om in zijn nabijheid te leven, om hem te volgen. En dan krijg je toegang tot de kracht en de vreugde van het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is dus niet alleen iets van de toekomst. Het is iets om nu al in en uit te leven. En de vreugde en de vrede van het koninkrijk van God kun je ervaren. De kracht van dat koninkrijk is de kracht van de Heilige Geest. En daar kun je voor openstellen, daar kun je om vragen. En Jezus zegt onszelf wat we moeten doen om in dat koninkrijk te kunnen leven, om de werkelijkheid daarvan te ervaren. Jezus zegt, kom tot inkeer. Letterlijk staat er een woordje dat betekent, je moet anders gaan denken. En dat is misschien wel een van de moeilijkste dingen die er bestaan. Anders denken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb zoveel automatische gedachteprogramma's in mijn hoofd. Die denken al voordat ik actief denk. En juist in de confrontatie met het onderwijs van Jezus valt je op hoe die automatische gedachteprogramma's voor jezelf eruit zien. En met zijn onderwijs zet Jezus die automatische gedachteprogramma's van ons op zijn kop. We gaan over een tijdje naar een paar zaligsprekingen van Jezus luisteren. En daar zie je typisch dat de gedachtewereld van het koninkrijk compleet anders is dan die van ons. Want in de zaligsprekingen worden de losers van de wereld gelukkig genoemd. Het is echt een omgekeerde wereld. Of kijk naar het verloop van het leven van Jezus. Jezus zelf is een loser. Die eindigt aan een kruis. Hoe sneu is dat? Wat zwak. En dan blijkt het wonderlijke te zijn dat God dat zwakke, die verliezerskwaliteit van Jezus, gebruikt om het kwade te verslaan. Het zwakke van God blijkt sterker te zijn dan het sterke van deze wereld. En zo leert Jezus je door zijn doen en laten en door zijn preken anders naar de wereld, maar ook anders naar jezelf te kijken en naar God. En het gevolg daarvan is dat je je anders gaat gedragen. Dan komt er ruimte in je leven om te gaan experimenteren met dat onmogelijke gebod van Jezus dat je je vijanden lief moet hebben. Dan komt er ruimte om eens te kijken hoe vast je nou eigenlijk zit aan je bezit. En of het je lukt om vrijgevig te worden met je geld, met je taart. Bekeer je. Kom tot inkeer. Dat klinkt natuurlijk heel radicaal en ik vind het ook altijd wel mooi als je van die zwart-wit verhalen hebt van drugsdealer tot straatevangelist, dat soort dingen. Maar ik denk dat de praktijk is dat het vaak veel geleidelijker gaat. Iemand heeft de menselijke ziel wel eens vergeleken met een kasteel met daarin tientallen kamers. En bekering wil zeggen dat God kamer voor kamer gaat bewonen. En dat duurt vaak wel even een tijdje. En sommige kamers van ons hart zetten we direct voor God over. Mag die zo inkomen. Maar de meeste van ons hebben wel één of twee kamertjes waarvan we zeggen, nou, blijf daar voorlopig nog even een tijdje uit. Heb daarin ook wel geduld met jezelf. Dat komt tot inkeer. Dat mag ook wel een tijdje duren. Iemand vertelde me dat hij op zijn werk nogal een haantje de voorste was geweest en een haantje. Altijd bezig om zijn eigen positie te markeren. En toen las hij in een zomervakantie een boek over Jezus, waarin beklemtoond werd dat Jezus geen enkele moeite had gedaan om een haantje te zijn. Dat Jezus nou juist zonder enige moeite de minste durfde te zijn. En dat daar op de een of andere manier de kracht van Jezus in zit. En dat intrigeerde hem. En hij maakte dit tot een belangrijk punt in zijn gebedsleven. God, laat mij op dit punt worden als Jezus. Minder gericht op status, meer gericht op de ander. En dat was echt niet na 2 dagen, maar na verloop van maanden begon zijn omgeving er wel iets van te merken. Ik werd ook wel tegen hem gezegd, er is iets met jou. Klopt het dat er bij jou iets anders geworden is of zo? Als Jezus zegt, bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Dan zegt Jezus dat het mogelijk is om in dat rijk van God te leven. En hij nodigt ons uit om van hem te leren hoe we dat dan kunnen doen. En dat is geen kwestie van simpel een knop omzetten, maar het is een kwestie van voortdurend luisteren naar zijn onderwijs over geloven in het alledaagse leven. Want daar gaan de preken van Jezus ook over. De preken van Jezus gaan over hoe je kunt omgaan met je boosheid in het dagelijks leven, wanneer mensen je echt irriteren. De preken van Jezus gaan over hoe je kunt omgaan met je seksuele verlangens, als er echt iets te verlangen is en te begeren is. Jezus heeft het over hoe je kunt omgaan met je geld. Hoe je omgaat met je relaties. Hoe je omgaat met de waarheid. En dat hoef je allemaal niet meteen in één keer, zoals Jezus, te kunnen. Maar als leerling van Jezus mag je het wel gaan proberen om de woorden van de meester in de praktijk te gaan brengen. Dat gaat met vallen en opstaan. Niemand kan zomaar vanuit zichzelf op dag één zijn vijanden lief hebben. Alleen trek daar niet de conclusie uit dat het niet mogelijk is. Ik zag pas een prachtig plaatje van iemand die van een klein kind. En dan staat eronder, wat nou als kinderen na 40 keer proberen zouden zeggen, moi, lopen is eigenlijk niks voor mij. Ik vond dat zo'n sterke gedachte. We mogen ook in het Koninkrijk van God dingen proberen met vallen en opstaan. Zeg niet dat het een onhaalbaar ideaal is wanneer je het in de kracht van de geest nog niet geprobeerd hebt. Want dat vind ik wel een heel belangrijk punt. Je moet dit ook niet in eigen kracht willen gaan doen. Daar word je heel zuur en wettisch van. Nee, God, Jezus heeft zijn geest gegeven. En in de kracht van die geest kunnen wij veranderen. Kunnen we gaan leven als leerling van Jezus. Het geheim van Jezus is dat de kracht en de vreugde van God hem totaal doorstromen. En het is echt waar, hoe langer je in de buurt van Jezus blijft, hoe meer je zelf ook de vreugde en de levenskracht van dat koninkrijk kunt ervaren. En daar word je vanmorgen van harte toe uitgenodigd. Back to school. Ga in de leer bij Jezus. Wees welkom in zijn nieuwe wereld. Ga anders denken, ga anders leven. Het kan, want het koninkrijk van God is binnen handbereik. En wie daar binnen gaat, kan zijn geluk niet op. Amen.
heb een aantal mededelingen voor u en een toelichting op de voorbeden. Allereerst de bloemengroet. Die is deze morgen voor Gerbert Kremers. Gerbert is een paar maanden geleden verhuisd naar een eigen woning in Amsterdam. Hebben we begrepen. We willen je aan de ene kant ook bedanken voor je bijdrage in de JK-band en ook in de organisatie van een programma als wat we straks gaan meemaken. Maar bovenal vinden we het fijn om je in ons midden te hebben. En daarom de bloemengroet voor jou vandaag. Dan heb ik een mededeling ook naar aanleiding van het seizoen wat we gaan starten. Namens de commissie gemeenteopbouw willen we ook het kringwerk dit jaar weer een boost gaan geven. Het aantal mensen dat het kring bezoekt in de gemeente is iets teruggelopen, terwijl we aan de andere kant ook terug horen van veel mensen in de kring dat ze een fijne tijd beleven, dat ze ruimte vinden om zichzelf te zijn en verder te groeien in het geloof. En daar is ook een filmpje over wat dat heel mooi toelicht. Daar gaan we nu even naar kijken.
Because you can't grow spiritually without connecting relationally. Which is why groups of 8 to 12 adults meet 3 or 4 times a month for a year or two. Every time a group meets, they spend time building relationships, exploring truth, and supporting each other through prayer. And as a result, group members experience accountability, belonging, and care. Group is your chance to pursue healthy relationships and spiritual growth. So when you're ready for more, step out of your row and enter the circle.
Er zijn ook plannen om een nieuwe kring op te starten. Dus heb je interesse om er meer over te horen over de kleine groepen? Meld je even aan bij Roel, bij Anne of bij Naomi van de commissie gemeenteopbouw. We zijn heel blij dat we na de zomervakantie hier weer allemaal zijn. Maar één iemand wil ik in het bijzonder noemen en dat is mevrouw Klaaske den Hollander. U bent na een aantal maanden weer terug in de kerk. In de afgelopen tijd bent u ook geopereerd, 2 nieuwe heupen gekregen. Dat is een intensieve tijd geweest, ook van revalidatie. En we willen samen met u daarvoor bidden en danken. Vanuit de Wereldblik bidden we vandaag voor Open Doors in Syrië. Ondanks de huidige situatie daar organiseert Open Doors meerdere jeugdkampen voor christelijke kinderen. We bidden voor een ontspannen sfeer waarin de kinderen de stress en onzekerheid van de afgelopen jaren even mogen vergeten. We bidden ook om wijsheid en tact voor de leiding. Dat zullen we zo meteen doen in de voorbeden en ook na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed bij het gebedsteam dat voor in de kerk zal klaarstaan om met u te bidden voor uzelf of voor anderen. Zullen we nu gaan bidden?
Laten we met elkaar bidden. Heer God, Vader van onze Heer Jezus Christus, u bent de bron van alles wat goed is en liefdevol, van alles wat waar is en mooi. En daarom prijzen wij u om wie u bent, om uw majesteit en uw kracht, om uw heiligheid en uw tederheid. En we danken u vanmorgen voor uw rijk dat gekomen is en dat nog in volle hevigheid zal doorbreken. Maar dat u uw geest al gegeven hebt. Uw geest die ons geloven laat. Dank u wel dat Jezus beloofd heeft voor ons te bidden. En we hebben het nodig. En we danken u dat u ons deze gemeenschap geeft met elkaar. We danken u voor alle gaven en talenten in onze gemeente. We danken u voor de blijdschap van het samen zijn. We prijzen u om al het goede dat we krijgen. We bidden u voor deze wereld. Een wereld waarin de taal van dreiging en geweld, taal van uitsluiting, soms steeds brutaler lijkt te klinken. We bidden u om vrede in onze dagen. We bidden u voor deze stad. Een stad met zoveel gezichten. Geef dat het licht van Jezus tot in alle hoeken en gaten zal schijnen. Wees in deze stad vol zelfbewustzijn met kleine mensen. Mensen die zich schamen. Mensen die niet durven. Mensen die niet meer kunnen. We bidden nu voor al die scholen die weer begonnen zijn. Misschien wel zuchtend vanwege een tekort aan leraar. We bidden nu voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, voor de hogescholen en universiteiten in deze stad, voor alle die daaraan werken en hun beste gaven inzetten om jonge mensen te laten opgroeien vol wijsheid en kennis en kunde. Als we ook in deze kerk beginnen aan een nieuw seizoen, geef dan dat in alle activiteit het vuur van uw geest zal gloeien. Dat we mogen groeien als gemeente in onderlinge verbondenheid, in openheid, in geestkracht. Dat er een getuigenis zal uitgaan over wie Jezus is en welke vrede bij hem te vinden is. We bidden nu voor alle in onze gemeente die een taak op zich hebben genomen, of dat nog zullen doen. Geef hen moed, geef hen wijsheid, geef hen plezier in hun werk en dat het vrucht mag dragen. In Jezus' naam.
Wij bidden u voor het werk van Open Doors in Syrië bij het organiseren van kinderkampen. Heer, we bidden dat de kinderen daar ook een goede tijd mogen hebben. U mogen ontmoeten. We bidden om wijsheid voor de leiding die die kampen organiseren. We bidden u ook voor elkaar. We willen u allereerst danken met Gerbert in onze gemeente. Dank voor wat hij is en wat hij betekent voor ons, voor zijn omgeving, voor zijn werk in het ziekenhuis. We danken u met hem dat hij in de afgelopen periode een eigen plek vond in Amsterdam. Wilt u hem zegenen? Wij danken u ook met mevrouw Klaasken en Hollander. Na een intensieve periode van operaties en herstel is zij weer in de kerk. We bidden u voor verder lichamelijk herstel. Maar we vragen u ook voor uw nabijheid in haar leven. Wees u haar een lamp voor haar voet en een licht op haar pad.
En zo bidden wij u voor al die mensen die we kennen, van wie we weten dat ze ziek zijn, naar lichaam of naar geest. Houd hen heel dicht bij uw hart. Dat ze dwars door alles heen uw stem zullen horen. Dat u niet loslaat. Hoor ons wanneer we in de stilte die dingen bij u brengen die op ons hart liggen en die een ander voor ons niet kan verwoorden. In de naam van Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we met elkaar lied 705 uit het liedboek, daarvan de versen 1, 2 en 3. verzoek van Gerbert om na het Amen van de Zegen nog even te gaan zitten, zodat hij een paar praktische dingen over het verdere verloop kan doen. We mogen van hier gaan, nu of straks, als gezegende mensen. Verhef je hart tot God en ontvang zijn zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Goedemorgen allemaal. Zoals de paus het altijd deed, bedankt voor die bloemen. Ik moet alleen nog wel even een vaas bij mijn ouders gaan halen, maar dat komt wel allemaal goed. Voor vanmiddag. Er is een heel programma samengesteld. We gaan zo meteen eerst, volgens mij was er ook een plaatje van het programma, top. We gaan zo meteen eerst met elkaar koffie drinken. Elkaar ontmoeten met iets lekkers wat jullie allemaal van thuis hebben meegenomen. Dank jullie wel. Daarna komen we hier bij elkaar voor een kort plenair gedeelte en een introductie op het verdere jaarthema, Gods nieuwe wereld. En daarna gaan we in groepjes uit elkaar om daar verder op in te gaan. En achteraf komen we nog één keer kort terug bij elkaar om het bij elkaar terug te koppelen en te gaan lunchen. Ja, dat was het eigenlijk. Dus geniet van het lekkers wat is meegebracht en tot zo.